Het woord voor onze overdenking voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 8. En daarvan het 19e en 20e vers. 1 Samuel 8, de versen 19 en 20. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Doch het volk weigerde Samuels stem te horen. En ze zeiden: nee, maar er zal een koning over ons zijn. En wij zullen ook zijn gelijk al de volk. En onze koning zal ons richten. En hij zal voor onze aangezichten uitgaan. En hij zal onze krijgen voeren. Tot zover. Letten wij deze morgen op. Ijdele verwachtingen. Ik wilde dit schriftgedeelte met u overdenken, ook in verband met wat men noemt de adventstijd. Verleden week hebben wij al een stof daarover, daaruit behandeld uit Jesaja. En we wilden vanmorgen eens letten op verwachtingen die ijdel kunnen zijn. Die zijn er nogal wat in een mensenleven. Verwachtingen waarvan je bemerkt dat er niets van terecht komt. Verwachtingen van kinderen, van ouderen, die beschamen. Dat komt omdat wij geen kracht of vermogen hebben om een verwachting gestalte te geven, om hem te vervullen. Dat kunnen wij niet. Daar komt ook nog bij dat wij in onze verwachtingen niet zo verwachten en datgene verwachten wat werkelijk verwachting waard is. Tuurlijk, er zijn een heleboel dingen die niet direct te veroordelen zijn, waar je op hoopt, en die misschien ook niet de hoogste plaats in ons leven innemen. He, maar dat je zegt, nou, dat zou ik toch fijn vinden als dat zou gebeuren. Of daar zie ik toch wel een beetje naar uit. Ik zeg niet dat dat zo erg is. Dat hoort nou eenmaal bij het menselijke leven. Maar je leest ook in de Bijbel dat de verwachting van een huichelaar, die gaat te gronden, die gaat onder, zoals de zon op de middag ondergaat. Als een zon op de middag. Zo gaat zijn verwachting ten onder. Dat is natuurlijk wel erg. Als we verwachten te leven en we vinden de dood. Als we een zegen verwachten en we vinden het oordeel. Zo rond die tijd van kerst wordt er ook veel over verwachting gesproken. Advent, dat is de komst, eigenlijk de aankomst van de koning. En zoals nou ook in de tijd rond het begin van onze jaartelling de mensen in spanning waren en in afwachting als de vorst een bezoek zou brengen aan hun stad. Alles werd in orde gemaakt, de wegen werden bereid, de stenen uit de weg gedaan, want de keizer kwam op bezoek. Zo lezen we nou ook bij het volk Israël van oude tijden af een verwachting. Een verwachting, ja, waarop? Abraham heeft verwacht. Isaac en Jacob hebben verwacht. Wat hebben zij verwacht? Zij hebben gewacht op de koning die komen zou. Ze hebben verwacht op het grote zaad van de vrouw. Waar de beloften in het paradijs van gegeven was. Die zal u de kop vermorzelen. De verwachting was dus op een redder. Een heil aanbrenger. Een heiland. De Heilige Geest heeft deze verwachting gewekt in de harten van die mannen. Hij heeft die verwachting ook levendig gehouden. Telkens weer bij vernieuwing hebben ze uit die verwachting geroepen en gezucht tot de levende God. En door het geloof hebben zij en de liefde hebben zij bij ogenblikken die komende omhelst van verre aan God. En ze zijn verblijd geweest. Israël was dus het volk met verwachting. Het volk waar het niet ophoudt met de dood. Of met een schimmig dodenrijk. Een volk dat kende de verwachting op God. Op de levende God. Toch. Hoe werkt nu zo'n verwachting? Hoe wordt zo'n verwachting nu gevormd? In een mensenleven. In het leven van Israël bijvoorbeeld. Wel. Wij merken. Dat als de Heere God niet zelf. Ons oog verlicht en ons ware wijsheid schenkt, dat wij een andere verwachting hebben dan Abraham en Isaac en Jacob. Dat in ons verwachtingspatroon ontbreekt de gang naar de berg Moria. Offer mij uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. In dat verwachtingspatroon van de mens wordt het lijden, het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft, wordt opzij geschoven. Hij wil daar niet aan. Hij wil wel meer worden, maar niet minder. Hij wil meer bescherming, meer beveiliging, meer vastheid, zekerheid. En nu ontwikkelt zich in dat denken van de mens een beeld. Een godsdienstig beeld, inderdaad, dat wel. Maar of het ware beeld is, er ontwikkelt zich een beeld van grootheid, van eer, van macht, van aanzien. Er ontwikkelt zich het beeld van de leider, de grote leider. Samuel was oud geworden. Hij was een godvrezend man. Hij had twee zonen. Die heeft hij een plaats gegeven als richters over Israël. Die jongens, die doen het niet goed. De Heere had gezegd in Deuteronomium, die rechters, die moeten recht richten. Dat moet van levensbelang zijn. Opdat het hun en u wel gaat. Die rechters. Die mogen het recht nooit buigen. Maar die rechters moeten buigen voor God. En als ze voor God getuigen. Zullen ze niet voor de leugen en het bedrog, de omkoperij, knielen? En nou, dat pijnlijke, dat erge, die jongens van Samuel, die doen het niet goed. Och, het gaat niet zo ver als de zonen van Eli, die zo ontzettend ver gingen in hun ongerechtigheid en zedeloosheid. Dat niet, maar wel, ze buigen het recht. Ze nemen geschenken aan om het recht te buigen. Om iemand gelijk te geven om zijn geld, om zijn goed. Ze zijn gierig. Ze proberen zich op alle mogelijke manieren te verrijken. Pijnlijk. Het volk Israël gaat fout in hun verwachtingsbeeld. Maar het lijkt wel of Samuel als de grondlegger in zijn jongensstand moet dienen. Om het volk te laten spreken, geef ons een koning. Ze komen, dat heb je horen lezen, ze komen bij Samuel. Al de oudsten, ze hebben een vergadering gehouden, ze zijn het eens geworden met elkaar. En nu gaan ze naar Samuel en ze zeggen zo en zo. Je zonen, die wandelen niet in je wegen. En u bent oud. Geef ons nou een koning. Zoals al de volken hebben. Samuel wordt pijnlijk getroffen. Ja, misschien denk je, die man voelt zich min of meer bedreigd. Die man is altijd koning geweest of richter geweest. En nou opeens, je bent oud geworden. Dat valt toch niet mee om dat te horen. Als je hoort dat je eigenlijk eraan toe bent om maar met pensioen te gaan. In ieder geval ligt er wel in uitgedrukt dat naar hun beoordeling kan dit ook niet allemaal meer bijhouden. Toch zou het niet goed zijn als we dat als achtergrond zouden nemen. In Samuels hart. Dat het alleen een soort gekrenkte trots was. Alleen een gevoel van gepasseerd te zijn. Zeker, Samuel is een mens geweest. Een godvrezend mens. Maar ook een mens van gelijke beweging als wij. Maar zijn diepste afwijzing. Reden waarom hij het kwaad vond. Was omdat hij voelde, volk, jullie begeerte komt niet voort uit de rechte bron. Volk, jullie wijken van de Heere af. Dat is de hoofdzaak waarom het kwaad is in zijn ogen. En hij roept de Heere aan, maar de Heere zegt dat hij maar moet luisteren. En de Heere zegt ook, ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zijn zou. Israël had eigenlijk geen koning nodig in die zin. God was hun koning. Wel staat er in Deuteronomium de koningswet, waar de goede koning aan moet beantwoorden. Hoe hij moet regeren. Hoe hij een afschrift moet maken van de wet des Heren. Wat hij altijd bij zich moet dragen. En waar hij altijd ook in moet lezen. Opdat hij de weg van de Heren zou weten. En zou leren de Heren te vrezen. Dus de Heren heeft in zijn heilige wet wel rekening gehouden met het feit dat er een koning zou zijn. Maar zoals het hier gaat, zoals het hier bij het volk opkomt, dat is niet goed. Want ze hadden ook kunnen zeggen, Samuel, die jongens zo en zo, maak er een eind aan. Of Samuel, is er nog een oplossing voor dit grote probleem? Die onderlinge verdeeldheid van het volk was toen nog erg groot. De macht van de Filistijnen was nog niet gebroken helemaal. Er was onderlinge rivaliteit. Als in de dagen van de richters moet je rekenen nog. Samuel, zou daar nou iets aan te doen zijn? Zullen we daar de Heeren eens over aanroepen? Maar dat was het eigenlijk niet. Natuurlijk, dat hebben ze ook wel overwogen. Al die dingen die beter konden, die anders konden. Maar de hoofdzaak was, hun verwachting moest beantwoord worden. En wat was nou die koningsverwachting? Dat was de verwachting op de leider. De verwachting op de man die hen in bescherming nam. Die hun leven en hun bezit beschermde. Een man die de duurzaamheid van de zegen zou bewerken. Een man zoals de volken rondom ook hadden, die schier als een godenzoon werd geëerd. Zo was het bij de volken rondom. De koning was zo'n halve god. Daar keken de mensen hoog naar op. Die stond ver boven het volk. Niet zoals in de wet, waarover de koning geschreven staat. Want daar staat onder andere nog bij dat die koning, ik zeg het met mijn woorden, gewoon doet. Dat hij zich niet verheffen boven zijn broeders. Het Bijbels koningsbeeld is eigenlijk, zoals we dat van David lezen, dat hij huppelde voor de ark des Heren met een linnen lijfrok bekleed. Dat was eigenlijk nog meer dan Salomo, die in zo'n grote heerlijkheid leefde, in zulke pracht en praal. Maar zoals David wandelde midden onder het volk, Michaël verachtte David, want ook haar verwachtingsbeeld van een koning was niet het Bijbelse verwachtingsbeeld. Zij vond het erg, want ze dacht, straks heeft er niemand meer respect voor mijn man. Dan lopen de kinderen niet meer weg in een gangetje als mijn man er aankomt. Voel je hoe dat precies, dat pure menselijke beeld is, die verwachting van een koning. En een koning die onder ons staat, midden onder ons. Een koning die als onze één is. Dat willen wij niet. Het moet iets bijzonders zijn. En daarom hebben ze gezegd, wij hebben een leider nodig. Wij hebben een man nodig waar alle lijnen in één punt samenkomen. Een man die het kan zeggen en die het kan doen, desnoods met de vuist op tafel. Zo'n man hebben wij nodig. Ja, de Heere zegt, Samuel, ze zullen een koning krijgen, hoor maar naar hun stem. Het zijn zondaren, ze hebben mij altijd al verdriet afgedaan, vanaf Egypte tot nu toe. Ze hebben altijd mij al verlaten en andere goden gediend. Voel je dat de Heere hier ook als het kwaad aanwijst, dat het volk ook in de vorm van de koning die ze begeren, andere goden zoekt. Kracht. Figuren. Voel je ook hoe alle hoogheid van het vlees een gruwel is in de ogen van God. Ze krijgen hun zin. Het gaat niet buiten God om. Maar het zal wel een groot verschil zijn of wij onze wens krijgen in de gunst van God. Of onder de toelating van God. Of wij onze wens verkrijgen met zijn zegen. Of dat wij onze wens verkrijgen en het breekt ons de nek. Dat is wel een groot verschil. Ach, je hoort Samuel aan de gang. Hij gaat nog eens vertellen hoe die koning nou zal doen. Want zo'n koning willen ze toch? Hij zal hun zonen nemen. En hij zal ze voor zijn wagens laten rennen. Strijdwagens, ruiters. Oversten moeten ze worden, officieren, onderofficieren en noem maar op. Zijn akkers moeten geploegd worden. Ja, dat moet allemaal van hun tijd af. Ze zullen zoveel procent van hun tijd eraan moeten besteden. Ze moeten de oogsten, wapens, smeden en allerlei wapentuig maken. De dochters zullen genomen worden tot apothekeressen, keukenmeisjes en noem maar op. De beste akkers, de beste wijngaarden zal hij nemen. Om ze aan zijn voornaamste knechten te geven. En van je opbrengst van je eigen akker zul je ook nog een deel moeten geven. Om het hof in stand te houden. Overal zal hij het allerbeste en het meeste van hebben. Niet zo'n mooi beeld. En toch, ze zullen gaan roepen zelfs, vanwege de koning die je u zult verkoren hebben. Maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Samuel profeteert dus, ze zullen het zo zwaar hebben onder die koning, dat ze beginnen tot God te roepen, help ons alsjeblieft. Vanwege het zware juk en de druk die op hun schouders drukt. Maar dan zal de Heer je ook niet horen, zegt Samuel. Want je hebt het zelf gewild. En dan krijg je de tekst, doch het volk weigerde Samuels stem te horen. Je voelt aan de woorden hoe kort ze zijn. Ze hebben geluisterd naar Samuel, maar het heeft niet de minste indruk gemaakt. Ze zeggen botweg, nee. Maar er zal een koning over ons zijn. Ja, maar zo'n koning als Samuel doet niet de zaken. Daar praten we niet meer over, daar luisteren we niet naar. Er zal een koning over ons zijn. Net als bij alle andere volken. O, wat vrees. Wat een ijdele verwachting. Zij verwachten het van een koning. Ze wachten al zo lang op een koning in hun waarneming. Ze zijn allemaal godsdienstige mensen. Ze willen dat er nou toch eindelijk eens wat gebeuren zal. Hoe lang is het nou al geleden dat ze uit Egypte trokken en in Kanaan zijn gekomen? En het is altijd wat. Dit deugt niet en dat deugt niet. Goeie en kwaaie tijden. En toch, ze verwachten het van de krachtfiguur. Ze verwachten het van een soort godkoning. Net zoals de heidenen. Een soort godenzoon waar ze hoog naar opkijken. Die met de wapens klettert als het nodig is. Die vooraan gaat in de strijd. En daar hebben ze alles voor over. Al die sombere boodschappen die Samuel heeft laten gebracht. Die heeft laten horen. Die profetieën. dat zo moeilijk zal zijn. Als we maar een koning hebben. Dat nemen we erbij. Dat nemen we op de koop toe. Het weigert om de stem van Samuel te horen. En ze zeggen nee. Een koning. Wij willen geen uitzondering zijn. Maar wij willen gelijk alle andere volken. Onze koning die zal nou recht spreken. Hij zal voor ons uitgaan. En hij zal onze oorlogen voeren. Advent. Ja, de koning komt er al aan. De Heere zal ze hun zin geven. Verwachting. Maar wat een verwachting. De wijsheid van de wereld zegt groot gelijk. Wat moet je met die oude man? Voor tijd dat hij opstapt. Zo zegt de wijsheid van het vlees. De wijsheid van het vlees vormt zich het beeld van de voorganger. Ijdele verwachting. Zo hebben duizenden de koning verwacht. Toen het niet meeviel, toen ze teleurgesteld werden in Saul. Toen ze zelfs teleurgesteld werden bij David en Salomo. Want bij David was er toch zo vaak oorlog en er vloeide zoveel bloed. En bij Salomo, ja, het was wel fabelachtig. Al die rijkdom en die hofhouding. Maar de belasting drukte zo zwaar. Het was niet te doen. Al die bouwwerken die gebouwd moesten worden. Al die paleizen. Al die vestingen. En zo ga je maar door. Altijd weer teleurs. En midden in de teleurstellingen werden door sommigen de liederen weer gezongen. Van die koning, van God gezonden, die de nooddruftige zou redden. Voor wie alle vorsten zich zouden buigen, die werkelijk recht. En gerechtigheid zou najagen. Allemaal teleurstelling. Het liep met het koningschap zo laag af onder Israël. De een zetelde als een god op de troon totdat hij eraf viel. De ander nam het volk mee in zonde en in ongerechtigheid. Totdat het als een afgehouwen tronk onder de stof en de aarde verborgen was. Niets meer van te vinden. Ballingschap. Wegvoering. En steeds kwam haar weer boven. Wij willen een koning. En steeds werd het verlangen weer wakker. Naar die vorst, die gezalfde, die Messias, die komen zou. Maar was dat nou de echte Messias? Die men in het algemeen in Israël verwachtte. Die wij verwachten. Onze natuur. Ons. Menselijk voorstellingsvermogen. Wie verwachten wij? Wie verwachten zij? Was dat echt? Die Christus der schriften? Was dat echt die koning die door een profeet genoemd werd zachtmoedig? En die rijdt op het veulen eener ezelin. Nee, dat was de verwachting niet. Een verwachting was en bleef de leider. De beschermer. Die onze positie vastmaakt, bestendigt. Die ons leven beschermt. De koning die ons verlost van de doornen en de distels die ons steken, de vijanden. Een koning die met een ijzeren scepter alles wat zich tegen ons verzet aan stukken slaat. Een koning, een land, een stad, die het middelpunt vormt van de hele wereld. Kanaan, Jeruzalem. Dat is het beeld dat de Israëliet zich vormde. De godsdienstige Israëliet. Daar zijn nog duizenden mensen mee bezig. Met dat grote, met dat bijzondere, met Christus en de Heilige die nog 1000 jaar op de aarde zal komen. Om te richten en om als koning heerschappij te voeren. Die op de Olijfberg zal staan en die de Joden om zich heen zal verzamelen. Zodat er niemand op de hele wereld is die nog een mond open durft te doen. Dat is toch nog het beeld. De verwachting. Precies zoals in het Oude Testament. Toen lagen die verwachtingen ook in die lijn. Nee, wij willen een koning. Wij willen een stuk onzekerheid kwijt. Dat willen we eigenlijk overbrengen naar de koning. Die krachtfiguur, die zal het zijn. Daar kunnen we naar kijken. Het klinkt gek als ik zeg, het was net zoiets als het gouden kalf. En net zoiets als later de kalverdienst in Bethel en dan. Net zoiets. Dat spruit daar ook uit voort. Ik wil wat zien, iets sterks. Wat denk je van dat stierkalf? Een toonbeeld, een tekening van ingehouden kracht en van onuitsprekelijke mogelijkheden. In dat beeld verwacht de mens. Dat beeld vormt hij zich. En dat is een ijdele verwachting. Dat is een heel ijdele verwachting. Die wordt niet vervuld. Tenminste, ze zullen er niet echt gelukkig mee worden. Ze zullen niet echt beschermd zijn. Al worden de muren nog zo dik gemaakt. Ze zullen niet echt verlost worden. O, wat is het nodig dat God zelf ons, de koning, de priester, de profeet, leert verwachten. Toen en nu. Wat is het nodig, want wie kan nou de prediking geloven? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Aan wie? Wij weten dat de arm des Heren geopenbaard is. Maar in het algemeen genomen. In de kerk in Israël. aan wie is die arm des Heren geopenbaard? O, dan voel je die ontzettende botsing hier en straks. Als de Heer Jezus komt, hier voel je het al bij Samuel, die botsingen. Ze verwachten niet de zachtmoedige, de redder, de heilaanbrenger. Maar ze verwachten de man met het zwaard en met het harnas en met het gouden gewaad. Dat verwachten ze. En dan moest je kijken, nou kan een mens nooit die arme Christus begeren. Want hij zegt en hij denkt het. Nee, geef ons een koning zoals de volken rondom ons hebben. Geef ons een figuur die er bovenuit steekt. Waar we naar kunnen opkijken. Waar we ons aan durven toevertrouwen. Die we als het moet blindelings volgen. Naar de toekomst. Naar de overwinning. Nee, zeiden ze toen. Geef ons een koning. Net als allemaal. Hoeven geen uitzonderingen te zijn. Waarom hebben wij nou alleen geen koning en overal wel? Oh, denk nou eens in. Ik heb het al aangehaald uit Jesaja. Hij is verborgen. Hij is verborgen voor het vlees. Voor het verstand. Dat laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. Hij is verborgen, waarom? Omdat hij naar mensenmaatstaven de verliezer is. De Messias. Je hebt nu ook een messianisme. Bij voorkeur wordt in moderne kringen gesproken over de Messias. En het beeld wat men van die Messias maakt, is precies het beeld wat hier in de gedachte van de Israëlieten is. Die Messias. Die eindelijk, de Messias, het messianisme, dat is op het ogenblik eigenlijk de samenvatting van alle verwachting die er leeft bij alle mensen, overal, op het rijk van de vrede en van de voorspoed. Het rijk waar geen oorlog meer zal zijn. Waar de zwaarden tot sikkelen geslagen worden. Daar wachten de eenvoudigen en de geleerden in Rusland op. En in Amerika. En in Nederland. Dat is het toekomstbeeld wat men heeft. Wanneer komt nu eindelijk de man die het verlossende woord spreken zal, zodat de hele aarde en de hele wereld voor hem buigt. Maar het is niet wat God zegt. God, de Heere heeft al een afschaduwing gegeven bij Abraham, bij Isaac, bij Jacob. Hoe die door het onmogelijke heen zijn belofte gestalte gaf. Hoe die door de onvruchtbaarheid heen toch zijn belofte vervulde aan Abraham, Isaac en Jacob. Hoe God altijd als mensen wegen dood liepen en aan het einde gekomen waren. Zodat er soms geen eens meer aan gedacht werd. Denk aan Zacharias, die ook uitgevraagd is, want hij is oud geworden en bedaagd. En Elisabeth is geen vrouw meer. Hoe dat God altijd heeft betoond dat hij de God is van het wonder, van het onmogelijk, dat hij de doden levend maakt en dat hij dingen tevoorschijn roept die er niet zijn. Ja, wij zullen ook zijn als alle volken, maar de volkeren der aarde vergaan. En de koningen der aarde vergaan en sterven. En het toekomstbeeld voor toen en voor nu is gegeven. Macht. Heerszucht. Maar geen gerechtigheid. Geen vrede. Ijdele verwachting. En toch zo naar de mens. Dacht je dat er iemand die in de tijd van de Heer Jezus leefde, behalve die enkeling, je leest van een Simeon en een Anna, maar die zullen ook er nog wel aan ontdekt zijn geworden hoe het is door de Heilige Geest, want anders zouden ze ook niet die gedachte kunnen hebben dat het met de Messias zo zou gaan. Maar in het algemeen genomen, toen denk je dat die mensen zaten te wachten op Bethlehem's stal. Denk je dat ze zaten te wachten op die jonge man die het land doorging en wonder deed, goed deed, maar die niet te vinden was voor de koningskroon zoals zij dachten. Een man die niet te vinden was om zijn schouders eronder te zetten en die gehate Romeinen weg te werken. Een man die meer in Galilea rondzwierf dan in Jeruzalem. Dacht je dat ze daarop hebben gewacht? Dacht je dat ze hebben gewacht op een man die zei, hoe word ik geperst tot het alles zal zijn volbracht? Een man die zei, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. De discipelen konden niet volgen en die hebben 3 jaar met hem samengeleefd en van hem geleerd, ze konden niet volgen. Want hun beeld was ook uit de aarde aard. Zij dachten ook tot op het laatste moment. Nou komt de ontknoping. O, toen Petrus het zwaard nam om die knecht dood te slaan. Toen, zou toen gebeuren? Zou Jezus zeggen, ja, slaap erop, het is afgelopen. Dat hij ze allemaal dood ter aarde zou laten vallen. Want ze wisten toch zo goed, ze hebben meegemaakt. Wind en zee zijn hem gehoorzaam. Boze geesten, duivelen drijft hij voor zich heen. Ze hebben gedacht, het is voor Jezus toch maar een koud kunstje. Om heel Jeruzalem, heel Canaan, heel de wereld aan zijn voeten te krijgen. Maar die teleurstelling. Steek uw zwaard in de schede, die het zwaard trekken zullen door het zwaard vergaan. O, terwijl het doodzweet, het bloedzweet hem op het aangezicht staat. Wij willen een koning, net als alle andere volken. Ja, maar niet zo. Niet zo. Want als het zo gaat, dan krijg ik de neiging om hard weg te lopen.
Als het zo gaat, dan voel ik behoefte om in het donker te verdwijnen. En dan maar ergens een potje te gaan zitten huilen, want dat kan niet. Dat kan toch niet? Ze waren door de liefde aan hem verbonden. Dat weten we. Ze waren door hem geroepen en getrokken. Maar dacht je dat ze dat konden? Dat ze dat konden verstaan? Dat de Heer Jezus nou in het verlies de winst zou behalen. En dat nou alles wat wij voor winst houden, dat dat nou enkel verlies is. Dat kan een mens niet begrijpen. Een mens wil geen weg naar de diepte. Een mens wil geen weg van het kruis. Maar een mens wil de weg van consolidatie blijven vastzetten. Zoals ik het nu heb, zo moet het blijven. En wat ik nu heb, dat moet ik houden. En daar heb ik een koning voor nodig. En al pent het die koning me nou uit, dat vind ik niet zo erg, als ik dan toch maar ergens een zekerheid heb dat er voor me gezorgd wordt. Dat er een veiligheid is. Stelt daar dan koning Jezus is tegenover. Die priester is. En profeet. Wij staan erachter. Ik denk wel eens, het is nou makkelijk te zingen. Hand aan hand met Jezus. En van die machtige koning. Maar er ligt wat voor. Er ligt wat voor. Hij zal eenmaal komen als rechter van het heelal. Maar er ligt nog wat voor. Hij is dood geweest. Wij prediken, zegt Paulus, Jezus Christus, de gekruisigde. De Joden een ergernis. De Grieken een dwaasheid. Want de Joden willen en de Grieken willen een Jezus die hun kar vooruit trekt. Die hun idealen verwezenlijkt. Maar geen koning die je meeneemt en die je voeten wast en die zegt de meeste zij aller dienaar. Ik ben onder u als een die dient. Ja, wij willen wel iemand hebben die ons dient. Maar wel anders. Niet zoals Jezus. O, Jezus sprak, neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar voor het vlees is het een juk dat we zo ver mogelijk van ons af willen werpen. Want hij zegt, neem je kruis nou op en volg mij. Hoe kan dat nou? Dat kun je toch niet? Ik kan dat wel niet. Ik wil wel meer, maar niet minder. Ik wil wel groter, maar niet kleiner. Dat is de aard van het beest. En nou komt die dierbare Heer Jezus, die koning. Hij komt, want God heeft het beloofd en wat God beloofd heeft, doet. En wij, we zijn net als Israël ook al zo lang, ja, nee, geef ons een koning. En nou is die koning gekomen, maar er is geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Ja, soms denk je wel eens, had ik maar geleefd in de tijd van de Heer Jezus, hè? Als je ziek bent of zo, of je hebt een kwaal, of je bent invalide. Je denkt, ja, dan zou, al zou ik er naartoe moeten kruipen. Of als je zonde je neerdrukken, dat je denkt, ja, als ik toen geleefd had, hè.
dan had ik gezegd, Heere, is er voor mij nog een middel, is er voor mij nog een kans, dat mijn schuld vergeven wordt. Maar later schrik je wel eens, want dan zie je opeens, o, als ik toen geleefd zou hebben, dan zou ik niet in hem hebben geloofd. Dan zou ik niet in hem hebben geloofd, ook niet, net als die andere mensen. Dat zou een wonder geweest zijn, dat de Heere mijn ogen opende, om te mogen zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon des levende God, want vlees en bloed kan me dat niet openbaren. Wat moeten wij met Jezus? Als er geen eer mee te behalen is. Als we de winkel niet vol mee kunnen krijgen. Of de kerk of wat dan ook. Wat moeten we met Jezus? Niks. Voorbijlopen. Voorbijlopen, ja. Wij keerden onze niet geluk. Naar onze eigen weg. Wat bedroevende. Ja, dat zeker. Laat het toch eens tot ons door mogen dringen. Die Jezus als priester, als lam, als verliezer. Die zich indompelt in onze dood. En die met grote verbaasde ogen in het rond. Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Die Jezus kan ons niet helpen, denken wij. Die kan ons niet helpen. En toch, zo alleen helpt hij. Zo alleen draagt hij als het lam de zonde der wereld. In dat verlies zal nou een eeuwige winst liggen. Dat om Christus wil zondaren worden vrijgekocht. Die koning zegt, zegt Samuel, dat zal Saul dan zijn die jullie krijgen. Je zult nog roepen om ervan verlost te worden. Maar deze koning, op welke onze hoop is. Die zal gelukkig ook nemen. Niet als Saul. Nee. Maar hij zal nemen. Want de Vader heeft gezegd. Ik zal u geven. De heidenen tot uw erf. En hij zal van uw zonen nemen. En van uw dochters. En hij zal ze roepen, volg mij. En al zal de weg voor die zonen, voor die dochters, voor die vaders en die moeders vaak onbegaanbaar zijn. Het zal paasfeest worden. De zon zal opgaan. En de zon der gerechtigheid zal schijnen. En er zal genezing zijn. Die arme koning. Dat geslachte lam. Daar zal zoiets van uitgaan. Dat een hard en verhard mens. Nog getrokken kan worden uit de duisternis. Dat een groot zondaar. Uit de boeien bevrijd wordt. Dat kinderen en vaders en moeders worden ingewonnen door eeuwige liefde. Om hem nederig te voeten vallen. En om te zeggen, Heere Jezus, gij Zoon David, ontferm u mijner. Maar dat gaat alleen van hem, niet van ons. Want ze kunnen zeggen wat ze willen,
Over het kerstfeest en over dit. Het is mooi, het is zus, het is zo.
Maar het is niet de werkelijkheid. Want de werkelijkheid, die willen we niet. Die kunnen we niet willen. God geven dat we nou die arme Christus eens zouden mogen ontmoeten. Die meer verdriet heeft, meer zonde op zich genomen dan u. Dan u hebt. Meer Gods verlating als dat u al eens gedacht hebt te beven en te verdrinken. Meer innerlijke pijn en smart dat hij geroepen heeft, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat we die nou eens mochten ontmoeten in het heilige evangelie in deze kersttijd. Die om onzentwil arm geworden is, opdat hij armen met zijn rijkdom bezoeken zou. En dat rijke mensen arm worden. Dan wordt die begerenswaardig. Dan zou je zeggen ja. Tegen duivel. Jeruzalem of wat het ook is. Nee, maar. Geef me toch die koning. Die andere koning. Dat er een druppel van zijn bloed mag vallen op mijn zwarte ziel. Dat er een traan van zijn oog mag vallen op mijn bezoedelde voeten. Om mij te reinigen. En om mij in te lijven. Bij het volk van de armen van geest. Die het koninkrijk zullen krijgen. Bij de verlorenen die toch behouden worden. Bij de nietshebbenden die toch alles zullen bezitten. Amen.